Welkom studenten thuis die online kijken, of misschien wel hier op school. Welkom studenten in de studio, Cas, Joella en Wessel. En welkom natuurlijk mijn collega's Rianneke en Vincent.
Dankjewel.
En vandaag hebben we een mooie gast, Remco Hoekstra. Welkom in de studio en ik gooi meteen eventjes de herfstvakantie erin. Hoe was jullie herfstvakantie? Zijn jullie toevallig nog in aanraking gekomen met justitie of ons openbaar ministerie in de vorm van een notaris, advocaat, misschien wel een boete?
Ik niet.
Cas niet?
Nee, ik niet.
De buren, Joella, Wessel?
Nee, ik heb natuurlijk de hele week zitten leren voor taal en bestuur.
Hey, goed zo, heel goed bezig. En rechter Remco Hoekstra? Hebt u gewerkt of had u vakantie?
Ik heb gewoon gewerkt, dus ik ben de hele week in aanraking geweest met justitie.
Ja, de hele week in aanraking. Vincent, nog een boete?
Nee, niet zo ver.
Heel goed. We gaan het vandaag hebben over de rechtspraak. En Rianneke heeft deze hamer meegenomen. Hoe kom je aan deze hamer?
Via mijn vorige baan bij Podemos maakten we daar gebruik van.
Kijk, en dus ik ben vandaag een beetje de rechter, dus ik kan af en toe iets aftimmeren.
Ja, mag.
Want de rechtspraak staat centraal vandaag. Jullie hebben daarvoor hoofdstuk 4 gelezen in het boek. Er was geen podcast deze keer, maar we gaan met jullie wel diep in op alle begrippen die rondom de rechtspraak spelen, die jullie ook nodig hebben straks voor je tentamen. Want Vincent, jij zei het al, dit is een van de moeilijkste hoofdstukken, zeg jij, hè, van deze cursus?
Nou, het moeilijkste, eigenlijk is dit een hoofdstuk wat een beetje los staat van de andere zes hoofdstukken, vijf uitzendingen. Omdat in de rechtspraak is wel natuurlijk een belangrijk onderdeel, maar studenten vinden het vaak lastig om het te plaatsen. Dus dat gaan we vandaag gewoon proberen helemaal goed uit te werken. En voor het tentamen, ja, het is gewoon een van de zes blokken. Ik heb het ook al uitgelegd, ze krijgen dus zes blokken van 8 of 9 vragen. Ja, dus het is ook gewoon evenredig verdeeld over hoofdstukken. En het zal dus ook in de toets terugkomen met 8 of 9 vragen.
Ja. En jij zei het al, Rianneke, journalistiek heeft natuurlijk heel veel te maken met rechtspraak. Hoe heb jij ermee te maken gehad in jouw werk?
Ja, je hebt er als verslaggever veel mee te maken. En dat lijkt een beetje voorbehouden aan de journalisten die echt met strafrecht bezig zijn. Hè? Dus die bekende
die
zaken voor
rechtszaken volgen.
Ja, maar als je in de regio journalistiek werkt, en dat heb ik gedaan jarenlang, dan kom je heel vaak bij een rechtbank voor allerlei bestuursrechtelijke zaken. Dus een overheid die een andere overheid voor de rechter sleept, of een burger die de rechter nodig heeft in een geschil met de overheid. En daar doe je best wel vaak verslag van. Daarom is het goed om daar even kennis van te hebben.
Ja, en even te weten hoe die rechtspraak eigenlijk zit.
En hoe het eruit ziet als je daar binnenkomt. Wat mag je doen als journalist? Wie mag je zomaar aanspreken? Op welk moment is dat gunstig om te doen? Dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te weten.
Ja. Voordat we daar wat dieper op ingaan, lijkt het mij goed om even eerst eens even een video te gaan bekijken van ProDemos. Je zei het al. Van hoe werkt nou eigenlijk onze rechtspraak?
Hoe werkt de Nederlandse rechtspraak? Iedereen heeft wel eens een meningsverschil. Soms heb je zo'n groot conflict dat een onafhankelijke partij het moet oplossen. Dat gebeurt in de rechtbank. In Nederland zijn 11 rechtbanken met onafhankelijke rechters. De rechters doen een uitspraak op basis van de wet en het recht. Bij een civiele rechtszaak hebben twee burgers een verschil van mening, bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Je kunt ook een conflict hebben met de overheid, bijvoorbeeld over een uitkering. Dan ga je naar de bestuursrechter. Een strafrechtszaak gaat tussen een verdachte en de officier van justitie. De officier van justitie helpt de politie bij de opsporing van verdachten en eist namens de samenleving een straf. Voor en tijdens een rechtszaak kan een advocaat je bijstaan. Als je dat niet zelf kunt betalen, krijg je een vergoeding hiervoor. Aan het einde van een rechtszaak volgt de bindende uitspraak van de rechter. Ben je het er niet mee eens? Dan kun je in hoger beroep gaan. Wil je meer weten over onze rechtspraak? De meeste rechtszaken mag je bijwonen. Je kunt ook informatie vinden op www.prodemos.nl.
Goeie introductie. De kop is eraf.
Ja, de kop is eraf. En dit is eigenlijk een soort van inleidend filmpje van ProDemos. Ik wil even laten zien op mijn laptop, ook voor de kijkers thuis. ProDemos is sowieso, jij hebt er gewerkt, dus jij kan er heel veel over vertellen. Maar is een hele goede bron. Als jullie even kijken, dan zien jullie hier het YouTube-kanaal van ProDemos. En dan zie je dat er ook echt de afgelopen paar weken, een paar dagen zelfs, best wel veel filmpjes online zijn gekomen. Bijvoorbeeld hoe werkt de politiek in Nederland, over de Tweede Kamerverkiezingen natuurlijk, maar ook over waterschapsverkiezingen, provincies. Er zijn heel veel filmpjes die je kan kijken ter voorbereiding van, hier zie je bijvoorbeeld een filmpje, waarom stemmen voor de waterschapsverkiezingen 8 maanden geleden, hoe wordt de Eerste Kamer gekozen. Het zijn allemaal filmpjes die studenten eventueel thuis kunnen gebruiken, net zoals die wij dus hier gebruiken, ter voorbereiding voor het tentamen.
Ja, en even voor wie niet weet wat ProDemos is, wat is dat?
ProDemos is het Huis voor Democratie en Rechtsstaat, zoals het officieel heet. Het is een instelling die gefinancierd wordt voornamelijk door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het hoofddoel is jongeren informeren over hoe politiek en rechtspraak werkt. En heel veel van onze studenten zullen waarschijnlijk in hun schooltijd ook wel een keer met de klas naar Den Haag zijn geweest, naar het Binnenhof. Of naar de gemeenteraadszaal of naar de provinciale statenzaal. En dan hebben ze daar een collega van mij destijds gehad die hen rondleidde en vertelde over hoe het daar werkt. Ja. En vaak waren er dan nog gastsprekers zoals een rechter of een gemeenteraadslid of een kamerlid.
En wat net gezegd werd in de video, je mag dus eigenlijk in principe als publiek altijd in zo'n rechtszaak zitten.
Op de bijna altijd.
Terug, bijna altijd.
Ja, niet als het zaken betreft voor Willem Holleider of zo. Bijvoorbeeld, dan is het lastig. En familiezaken die wat privé van aard zijn, zeg maar.
Dan niet. Maar zo'n zaak als Willem Holleider?
Nou, dat lijkt me een vraag voor de rechter. Want volgens mij staat daar wel een lange wachtrij dan als je daarbij
zou willen zijn. Ja, ik zie altijd die beelden van een hele lange wachtrij.
Ja. Niet bij alle zaken zo, dat was wel bij die zaak. Maar de meeste zaken zijn inderdaad toegankelijk en ik raad het iedereen aan om een keer te komen kijken.
Ja. Ja. U bent trouwens de rechter in de zaak die we straks gaan bespreken in de uitzending, de Mallorca-zaak, waarbij Carlo Heuvelman de dood vond na het stappen in die Spaanse badplaats. Daar gaan we straks wat dieper op in. Maar we gaan duiken eerst even de reader in, denk ik. De 3 artikelen die jij weer verzameld hebt, Rianneke. Ja. We gaan terug naar de zomer. En ik hoor gillende motoren, piepende banden en ik ruik verbrand rubber.
Blokje 2, Danny.
Dan komt er een video.
De uitspraak luidt als volgt. De natuurvergunning voor circuit Zandvoort wordt niet geschorst. En dit betekent dat het circuit voorlopig gebruik mag maken van de natuurvergunning voor evenementen en auto- en motorsportactiviteiten op het circuitterrein, waaronder het Formule 1 weekend in september. Het gaat hier om een voorlopige uitspraak. De afdeling bestuursrechtspraak zal in 2023 een definitieve uitspraak doen over de natuurvergunning voor het circuit. Er zijn 2 redenen waarom de natuurvergunning voorlopig in stand blijft. De eerste reden is dat de nieuwe natuurvergunning minder activiteit op het circuit mogelijk maakt dan vroeger. Ook zijn er, en dat is voor het eerst, voorschriften opgenomen die de stikstofuitstoot beperken. Tweede reden is dat er een belangenafweging is gemaakt. En die belangenafweging valt op dit moment in het voordeel van het circuit uit.
Ja, dus na 35 jaar mocht er weer geraced worden op Zandvoort in een natuurgebied, de Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ja. Waarom heb je dit als voorbeeld genomen in de Rieder, Rianneke?
Ja, ik heb het als voorbeeld genomen omdat er in het nieuws het laatste paar jaar heel veel over stikstofrechtszaken van doen is. En dit is ook eentje die daar mee te maken heeft. Want je kunt je voorstellen dat zo'n evenement als het circuit van Zandvoort en met name een Grand Prix, dat dat heel veel stikstofuitstoot veroorzaakt. En meer organisaties die willen daar nog wel eens een zaak van maken, letterlijk, hè, en daardoor voor naar de rechter stappen. En die trekken dan in twijfel of die vergunning terecht is afgeleverd. En nou, de rechter doet daar een uitspraak over. Die is terecht afgeleverd. En wat ik mooi vond aan dit voorbeeld, wat je hier ook weer hoorde eigenlijk, is dat de rechter het ook gewoon weer teruglegt bij die andere macht, hè, want we hebben de machtenscheiding.
Legt de trias politica, ja, Montesquieu, daar komt hij weer.
Dan legt hij het weer terug bij de wetgevende macht. Van volgens de vergunning voldoet het, dus ik kan daar als rechter niet anders over uitspreken van het mag doorgaan. Maar willen we als maatschappij wat anders, dan moet de politiek zich daarover uitspreken. In ieder geval is dan de provincie Noord-Holland aan zet. Dus ook daarom heb ik dit artikel uitgekozen. Van, het is een beetje exemplarisch voor veel zaken die in Nederland spelen. Het gaat om stikstofvergunningen.
Dit is het kaartje trouwens, hè, van dat circuit ligt dus midden in een natuurgebied. Ik hoorde bestuursrecht voorbij komen.
Ja, dan moeten we even... Eigenlijk is er een verschil tussen strafrecht en bestuursrecht. En eigenlijk gaat het over welke partijen staan tegenover elkaar. En dit was de Raad van State. En de Raad van State is onderdeel van het bestuursrecht. Dus dat betekent eigenlijk dat een organisatie of bewoners tegenover de overheid staan. Dus dat gaat eigenlijk om een procedure of een bezwaar of een geschil wat speelt tussen
overheid-burger.
Dat kan uiteindelijk ook bij de Raad van State terechtkomen. En het andere is het privaatrecht. Dat betekent als ik bijvoorbeeld met jou een geschil heb.
Ik heb mijn schutting verkeerd in de tuin. Precies. Iets te veel op jouw grond gezet.
Ja, dus dat is eigenlijk het verschil. Dus we kijken hier en in het boek wordt het administratief recht genoemd. Waarbij je dus eigenlijk de relatie tussen overheid en burger centraal staat.
En in dit voorbeeld is de organisatie, de natuurorganisatie Mobilization for the Environment, heeft eerst bij de vergunning afgevende instantie, dat is de provincie, gezegd, hey, daar zijn we het niet mee eens dat die vergunning is afgegeven. Daar hebben ze nul op request gekregen. Het antwoord was van, het is wel volgens de procedures gegaan. Toen zijn ze dus in beroep gegaan bij de rechter, bij een bestuursrechter. Die heeft ook gezegd, de vergunning deugt wel. Toen is de organisatie Mobilization for the Environment in een hoger beroep gegaan bij de Raad van State. En dat is de hoogste bestuursorgaan als het gaat om...
De rechtspraak.
Voor de rechtspraak, maar dan voor bestuursrecht.
Bestuursrecht.
Ja.
En de volgorde is dus rechtbank, gerechtshof... Hoge Raad?
Nee, je gaat eerst altijd bezwaren aantekenen, zeggen dat je het niet mee eens bent bij de organisatie die de vergunning heeft afgeleverd.
De provincie dus in
de
dit
provincie
geval.
De provincie of de gemeente.
Ja, dat komt nog heel veel dan voor. Dan zit je nog niet in de rechtspraak.
Dan ben je nog niet in de rechtspraak, maar dat is echt de eerste plek waar je moet zijn en dan moet je binnen 6 weken zijn. Kom je later aanzetten, dan kan je die hele procedure al niet meer volgen. Daarom moet de gemeente, dat is van belang om te weten voor alle aankomende journalisten, ook altijd publiceren wat ze besluiten en erbij zetten binnen 6 weken.
Bezwaar aantekenen.
Moet hier bezwaar of een zienswijze, dat ligt een beetje aan wat het is, op ingediend worden.
Ja, dus als je bezwaar hebt ingediend, dan komt het daarna bij de rechtbank.
Ja, niet automatisch. Daar moet je zelf nog werk van maken. Ja, dat zit dus best wel veel verlangt het van iemand, inzet en ook wat achtergrondkennis. Om een zaak tegen de overheid aan te spannen. Daar heb je lange adem voor nodig. En soms levert het iets op en soms niet.
Dan vond ik wel interessant in dat artikel wat in jullie reader staat, dat eigenlijk de rechter een soort tip doet van dat er nog wel een mogelijkheid is, hè, voor de toekomst. Dus dat het niet voor eens en voor altijd zou zijn.
Maar dan zou de politiek er iets aan moeten veranderen. Dan zou de politiek een besluit moeten nemen.
Okay.
In dit geval de provincie Noord-Holland.
Ja. Er werd namelijk gezegd dat op een andere manier kan ook de exploitatie van het circuit beschermd worden. Maar welke andere manier wordt dan bedoeld? Dat is dus de politiek.
Nou ja, of een ander soort vergunning zou kunnen. Dus zeg maar, je hebt allemaal verschillende soorten vergunningen nodig voor zo'n evenement. Dus de Grand Prix heeft een natuurvergunning, maar ook een calamiteitenvergunning. En ze moeten een natuurvergunning. Ze allemaal verschillende ontheffingen aanvragen. Mm-hmm. Want ja, er komen iets van 400 of 350.000 mensen in één weekend er naartoe. Nou, dus de rechter kan dan ook zeggen, oké, maar je voldoet wel op basis van deze stikstofbesluit, voldoen jullie wel aan de regelgeving. Maar het kan heel goed zijn dat er op een ander punt
geluid...
Of dat soort dingen, verkeersintensiteit, dat er dan wel nog andere
maatregelen...
Dan kan
je weer een nieuwe procedure eigenlijk starten.
Nou ja, voor elke vergunning kan je dus... Dus dat kan heel erg vertragend zijn. Nou, en we zagen dit filmpje, dat was van een tijdelijke uitspraak. Want dit was dan voor de Grand Prix van 2022. Zeiden, ja, we kunnen niet het helemaal doornemen. Dus we doen alvast een tijdelijke uitspraak. Ja, het mag. En toen is er dit artikel gaat weer over dit jaar.
Ja.
Nou, en zo zal bij elke Grand Prix... Elk jaar zal het wel weer terug in het nieuws komen. Want dan gaat zo'n organisatie heeft op heel veel verschillende terreinen kans om daar bezwaar... En soms winnen ze ook. En dan moeten er aanpassingen komen.
Helder. De rechter doet in dit geval uitspraak.
Ja.
Hoe het staat met het aantal rechters en hun taken, dat gaan we bespreken in het volgende blok.
Rechters die bezwijken onder de grote werkdruk en zaken die niet of veel te laat op zitting komen. NRC sprak met 12 rechters uit het hele land en concludeert dat onze rechtspraak onder grote druk staat. Mark Vierstra, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, meneer Vierstra, u spreekt zich al langer uit, hè, over de hoge werkdruk voor rechters. De conclusie van NRC zal u denk ik niet verbazen.
Nee, dit is een bevestiging van wat wij eigenlijk al een jaar of 12 vertellen. Uh-huh. Dat er stelselmatig te terughoudend wordt geïnvesteerd in de rechtspraak. Daar zijn bezuinigingen overheen gekomen. En ja, kort gezegd, de rek is er nu uit.
Nou, kunt u schetsen hoe die hoge werkdruk er dan uitziet?
Nou, het meest concrete gevolg is dat rechters gemiddeld, structureel, dus echt elke week, iedereen, zo'n 30-40% overwerken. Dat is tijd die gewoon nodig is om al die zaken toch nog binnen een redelijke tijd te kunnen afhandelen.
Ja, en al die zaken, zegt u dan dat het aantal zaken ook toeneemt? Waar zitten we precies?
Nou, het grootste probleem is vooral dat de zaken steeds gecompliceerder worden. Ah. Sommige zaken zijn echt ook groter. Denk bijvoorbeeld aan de liquidatieprocessen, die natuurlijk een groot beslag doen op de capaciteit. Maar ook het MH17-proces, hè, is een befaamd voorbeeld waarin zichtbaar is dat er een groot beroep wordt gedaan op de rechter.
Onderbezetting dus in de rechtspraak. Ik ga meteen even naar u toe, rechter Remco Hoekstra. Herkent u dit beeld wat geschetst wordt?
Ja, dat beeld is heel herkenbaar. Het is inderdaad, je merkt het voortdurend dat er te weinig mensen zijn om alle zaken te kunnen behandelen.
Hoe komt dat?
Dat heeft verschillende oorzaken, maar het komt met name omdat er een periode is geweest waarin er veel bezuinigd is op de rechterlijke macht. Dat is denk ik sinds een jaar of 20, 15 geleden. Toen is in de opleiding ook wat veranderd. En daardoor zijn er gewoon minder nieuwe mensen gekomen. En dat wordt nu een probleem.
En dan denk ik, ik hoor nog steeds ontzettend veel studenten die rechten gaan studeren. Dus het lijkt wel alsof er iets misgaat tussen de studenten die rechten studeren, wat volgens mij nog steeds een groot aantal is, en de mensen die aan het werk komen binnen de rechtspraak.
Ja, dat klopt. Het is ook lange tijd zo geweest dat met name de advocatuur meer tot de verbeelding spreekt bij veel rechtenstudenten. Dus die kiezen daarvoor. En het is ook een probleem van ons, omdat wij, vroeger had je nog de mogelijkheid om direct na je studie een opleiding tot rechter te gaan doen. Dat hebben ze afgeschaft in het kader van die bezuinigingen. Nu moeten de mensen eerst een aantal jaren werkervaring buiten de rechterlijke macht hebben. Ja, dus eigenlijk zeg je tegen studenten die heel graag willen, zeg je nou, ga eerst maar wat anders doen en kom over 6 jaar nog maar eens terug. En dan heb je een heleboel van die mensen, die hebben er dan geen zin meer in. Of die hebben inmiddels iets anders.
Of die zijn ondertussen advocaat geworden.
Zijn ondertussen advocaat en verdienen alweer.
Verdienen lekker en die
kortom,
denken het zal wel.
Dat is een probleem.
Ja, wat speelt er nog meer, Janneke?
De grote tekort, dat lijkt me wel heel duidelijk. Maar wat ik me dan afvraag, zou het behalve ooit een bezuiniging zijn geweest om die rechtsstudenten niet meer meteen te verleiden om ook een RIO-rechter in opleiding te worden? Is het ook omdat het gewenst is dat rechters wat ouder zijn? Zodat wat meer statuur, wat meer over het leven nagedacht, wat meer levenservaring. Zou het ook wenselijk zijn?
Ja, kijk, in die vroegere opleiding, die je meteen vanaf je studie kon gaan doen, daar zat wel ook een periode in van 2 jaar dat je buiten de rechterlijke macht moest gaan werken. Dus dan deed je vaak een stage in de advocatuur of ergens anders. En dat was dus te duur, want dat moest de rechtspraak betalen. En dan werd er eigenlijk niet, dan functioneerde niet als rechter, dan was je daar buiten. Dus dat hebben ze afgeschaft. Of die leeftijd, kijk, ik denk, je moet natuurlijk wel wat levenservaring hebben. Ik denk een rechter van 23, dat zullen mensen, dat is wat ingewikkeld. Maar aan de andere kant, je kan best op je 30ste een goede rechter zijn, denk ik.
Ja. En er gaan heel veel rechters met pensioen, heb ik begrepen. Dus dat speelt ook mee, hè? Staat in het artikel.
Nou ja,
zaken
met pensioen,
zijn
pensioen. Je wordt als rechter benoemd voor het leven. Dus je bent niet verplicht om te vertrekken op je 67.
Ze mogen doorgaan als ze willen.
Er zijn ook verschillende rechters die dat dan part-time blijven doen. 1 dag in de week of zo. Dus ja, gelukkig maar, denk ik. Hè? Want daar zult u een groot beroep doen op dat soort collega's die nog bereid zijn. Ja. Maar met pensioen echt helemaal stoppen. Ja, als het niet meer gaat.
Dan gaan ze een boek schrijven.
Je moet wel stoppen op je. Het was op je 70ste, moest je toch echt wel stoppen. Daar zijn wel allemaal gedoe over geweest. En nu hebben ze wel een soort ontheffing dat je ook na je 70ste nog wel door kan gaan. Maar
wat ik interessant vond, ook in het artikel wat in de Reader staat, is dat communicatie steeds belangrijker wordt bij de rechters en weerbaarheid van de rechters.
Ja, dat heeft ook met onze beroep weer te maken. Het feit dat er heel veel rechtszaken breed uitgemeten worden in de media en soms ook tv-beelden zijn van een rechter. Ja, dat wil nog wel eens lastig zijn. Dan moet je wat weerbaar zijn voor alle commentaar wat je krijgt op sociale media. Of ja, in real life, buiten op straat?
Vorig jaar hadden we een rechter van Ommeren, een wat jongere rechter. Die deed de tramaanslag in Utrecht. Die kregen we ook een vraag van student van hoe is het dan om zeg maar veel in nieuws zijn. Hij zei ook van ja, je moet daar wel echt rekening mee houden. Ja, geen LinkedIn profiel en dat soort dingen. Omdat ja, hij zegt, je komt toch wel veel in het nieuws. En dat was ook wel zijn reden om misschien... Ik weet niet of hij al lang in de rechtspraak was, maar hij zei, ja, ik moet daar wel bewust over nadenken. Wat echt wel een goede vraag ook.
En dat geldt niet alleen voor rechters, hè, maar ook voor officieren van justitie. Ja. Dus die ook vol in beeld zijn, ook namens ons allemaal het werk doen. En ook advocaat Dirk Wiersum uiteraard, die deed ook namens ons allemaal het werk, het verdedigen van de
crimineel. En dan ook weer Peter R. de Vries, we weten natuurlijk allemaal wat er gebeurd is.
Namens ons allemaal, hè, namens de maatschappij, vervullen die mensen die rollen. Dus ja, er zijn bedreigingen en er zijn ook moorden gepleegd. Ja. Ja, dat moeten we niet...
En over die relatie media-rechtspraak, daar gaan we natuurlijk uitgebreid op in met onze hoofdgast vandaag, Remco Hoekstra. Dus we gaan naar het volgende blok en we zoomen in op de Mallorca-zaak. Ik denk dat ik eerst even naar onze studenten kijk. Ik neem aan dat jullie precies hebben gevolgd wat er is gebeurd in 2001 in de nacht van 13 op 14 juli. Hoe is dat bij jullie binnengekomen en hoe volgen jullie die zaak? Cas of misschien Joël of Wessel? Wie wil?
Precies met die data weet ik niet wat er is gebeurd. Ik was ook min 4 jaar oud, dus daar heb ik geen actieve herinnering aan.
2021.
Ja,
2021.
Je zei 2001. Oh,
zei ik 2001? Ja. Maakt niet uit.
Een vergissing in een belangrijk cijfer.
Ja, zeker.
Dus zo jong ben je nog, Cas?
Ik kom uit 2005, ja.
2021. Ja. Hoe kreeg jij dat nieuws mee?
Ik denk gewoon bij het journaal. Bij het 8-uur-journaal. Ik weet even niet meer precies wat ik op die dag aan het doen was. Maar dat, het maakt wel indruk.
Ja, waarom maakte het indruk op jullie?
Wat ik wel vond is, het is op zich voor jongeren wel een heel bijna toch wel herkenbaar verhaal. Als in gaan stappen en op vakantie. En je hoort ook na je examens veel mensen die op vakantie gaan naar dit soort plekken. Dus wat dat betreft, je kan het je bijna voorstellen hoe het zou zijn dat je op avond gaat stappen. En in één keer er ontstaat een agressie. En tot dat dan leidt tot iemand zijn dood is natuurlijk wel heel heftig.
Heel heftig.
Dus dat komt wel binnen.
Ja. U bent de voorzitter van de lopende rechtszaak rondom, zeg je dat zo?
Kijk die begrippen. Wij hebben hem afgesloten, want ik deed het bij de rechtbank. Dus dat is afgesloten met een vonnis vorig jaar. En de zaak loopt nu nog in hoger beroep en daar ben ik natuurlijk verder niet bij betrokken.
Maar tot zover was u betrokken bij deze zaak, helemaal erin. Net als veel andere zaken natuurlijk waar u bij betrokken was. Daar kwam dus bij om het leven Carlo uit Waddinxveen. Laten we eerst even kijken naar een video van de NOS.
Celstraffen tot 7 jaar cel voor de daders van het uitgaansgeweld op Mallorca.
Dit soort zinloos en extreem groepsgeweld wordt zwaar gestraft.
Tegen een aantal verdachten was een taakstraf geëist, maar zij kregen tot 30 maanden cel. En verder in het nieuws vandaag. Is de renovatie van het Binnenhof illegaal? En Qatar komt op de valreep met een alcoholverbod voor in de stadions. Goedenavond. Het was maar de vraag of het tot een veroordeling zou komen. De 9 verdachten van verschillende mishandelingen op Mallorca in de zomer van 2021 verschenen weer voor de rechter. De zwaarste van de zaken is die van Carlo Heuvelman. 3 verdachten stonden terecht voor zijn dood. Maar die avond waren er nog 2 slachtoffers, Bram en Gabier. Zij overleefden de aanval. De rechter vindt dat alle verdachten, amper 20 jaar oud, zich schuldig hebben gemaakt aan zinloos extreem uitgaansgeweld. We gaan naar Lidwien Gevers op de redactie. Ja, Lidwien, en toen kwam toch wel dat opmerkelijke vonnis van de rechter, hè?
Ja, toch wel inderdaad. Een van de jongens van de groep is veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van Carlo Burgman. Saniel B. is dat. Hij heeft 7 jaar gekregen. En het was best wel spannend of er überhaupt een veroordeling uit zou rollen. omdat er geen onomstotelijk bewijs leek te zijn. Zo zijn er geen beelden bijvoorbeeld van die bewuste vechtpartij. Maar de rechtbank zei ook vanmorgen dat ze ervan overtuigd zijn dat Saniel B. het niet alleen heeft gedaan. Dat er meerdere jongens betrokken zijn bij die vechtpartij waarbij Carlo Heuvelman het leven heeft gelaten. Alleen ze kunnen niet bewijzen wie. En daarom hebben ze twee jongens die ook beschuldigd werden van betrokkenheid bij Carlo vrijgesproken. Terwijl ze wel dus van dat feit beschuldigd waren. Die jongens hebben wel 30 maanden cel gekregen voor ander geweld wat op die avond heeft plaatsgevonden. Maar dat haalt het natuurlijk niet bij de eis van 8 jaar die ze een paar weken geleden nog te horen kregen van het Openbaar Ministerie. Mees T., Hein B. en Saniel B., de hoofdverdachten in wat de Mallorca-zaak is gaan heten. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs tegen Mees en Hein als het over de dood van Carlo Heuvelman gaat. Maar op de schoen van Saniel zat DNA van Carlo en er was een getuige die hem had zien schoppen. Dus alleen hij werd hiervoor veroordeeld.
Jij hebt je die nacht ongekend gewelddadig gedragen. Je hebt tot 3 keer toe mensen die al op de grond lagen naar hun hoofd geschopt. En je hebt, samen met anderen, met jouw handelen, Carlo het leven ontnomen. Jij en je mededaders hebben het leven van velen in 1 nacht onherstelbaar beschadigd.
Een heftige zaak.
Ja, dat was het zeker, ja.
En een complexe zaak.
Ja. Ja, het is een heftige zaak en een complexe zaak. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat dit soort zaken komen helaas wel vaker voor. En deze zaak heeft heel veel aandacht gekregen door allerlei omstandigheden eromheen. Maar op zichzelf komen dit soort zaken helaas wel vaker voor. Ja.
Ja, u doet dan zo'n uitspraak aan het einde. Is dat iets wat je van tevoren allemaal bedenkt? Of wordt er ook veel op het moment zelf?
Nee, je sluit het onderzoek op een gegeven moment. Dan is de zaak klaar. En dan hebben wij in dit geval volgens mij 4 weken gehad om erover na te denken. Om het allemaal te beraadslagen en om het op te schrijven. En in dit geval, omdat we wisten dat het een zaak was waar ook zoveel publieke belangstelling voor was, hebben we ook nog die uitspraak zo goed mogelijk in gewone mensentaal geprobeerd te vertalen en er een soort voorleesuitspraak van gemaakt. Ja. Die we ook nog hebben besproken met iemand uit de media die daar tips voor gaf hoe je dat het beste kon doen. Ja.
En u spreekt heel direct de dader aan,
ja.
Of in ieder geval de verdachte.
Ja, ja, daar heb ik wel bewust voor gekozen, ja. Omdat dat ook in die... We hebben natuurlijk 2 weken lang zitting gehad met die jongens. En dan doe je dat ook. En dus dan vind ik dat je dat ook in de uitspraak moet doen. Je ziet soms ook wel van die wat afstandelijkere uitspraken waarin de rechter zegt de verdachte. Terwijl die verdachte zit daar gewoon. Dus dan vind ik eigenlijk wel dat je gewoon u of jij moet zeggen als het tegenover zit.
Even in vergelijking met de Zandvoortzaak en deze zaak. Dit is een hele andere rechtszaak.
Ja, dus we voor de studenten, je hebt een... zeg maar zaken tussen de overheid en burgers. En dit is een strafzaak, dus dit is een ander soort proces. Hierin gaat het Openbaar Ministerie onderzoek doen naar een bepaalde gebeurtenis. En die komt dan met een strafeis. Misschien moet u me aanvullen, maar dat is dan het
requisitor.
Waarbij ze eigenlijk een soort van samenvatting geven. Oké, wij vinden op basis van de gegevens die we hebben kunnen verzamelen, als we kijken naar bijvoorbeeld getuigen, onderzoek, dat dit is ongeveer wat wij vinden dat die jongens, of dat de verdachte, het maakt niet uit over welke zaak het gaat, heeft gedaan. En deze eis stellen wij voor. Dus dat kan zijn een taakstraf, gevangenisstraf, andere TBS. Nou, er zijn er heel veel. En dan krijg je dus dat er de eerste zaak bij de rechter komt. En dan daarna zou er nog een hoger beroep kunnen zijn. En dat is ook bij deze zaak het geval.
Ja, dat klopt. Ja, dus een strafzaak die... Dat gebeurt op initiatief van het Openbaar Ministerie. Die brengen een zaak aan bij de rechter en die zeggen inderdaad, dit is de beschuldiging. Ja. En dan ga je daarover hebben. Dat sluit dan af met een uitspraak, met een vonnis.
En als we dan even kijken, is wel mooi. Wij staan hier met z'n drieën. Ja. Dus ik zou in dit geval de rechter zijn. Ik zou er niet goed in zijn, denk ik hoor.
De voorzitter,
De voorzitter van de rechtbank, dat was u in deze zaak. En naast u zitten nog 2 rechters.
Ja, ja, de wat grotere strafzaken, die worden altijd door 3 rechters gedaan. Je hebt ook zaken tot een jaar gevangenisstraf. Die kunnen ook door een een rechter alleen wordt gedaan, een politierechter. Maar de wat grotere zaken die worden door 3 rechters gedaan. En daar moet je dus ook voortdurend over alle beslissingen met elkaar beraadslagen.
Ja. En dat noemen ze een meervoudige kamer, klopt
meervoudige
dat?
Kamer, ja.
Dus dan zijn er meerdere rechters die gezamenlijk beraadslagen over een eventuele straf.
Ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk te maken met een strafzaak ook met, met een officier van justitie. Ja. Die vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie.
Klopt. En alle advocaten natuurlijk die daar dan tegenover staan, die het andere standpunt naar voren brengen.
Wat is de rol van de officier van justitie in vergelijking met u als rechter?
Nou, de officier van justitie, zijn rol is alleen maar om de zaak te presenteren en om een straf te eisen. En hij gaat niet over de beslissing uiteindelijk. Dus hij kan zeggen, ik vind dat het bewezen is. En rechter kan uiteindelijk zeggen, nou, ik vind dat het niet bewezen is, ik spreek de verdachte vrij. Maar de officier staat er eigenlijk namens de maatschappij, namens de politie, brengt hij de resultaten van het onderzoek naar voren en zegt wat daarvan zijn conclusies zijn.
En de officier is in dienst van eigenlijk het ministerie van Justitie, zou je kunnen zeggen?
Ja, strikt genomen wel. Het ligt iets genuanceerder, maar in principe is zeg maar de rechter is onafhankelijk. Ja. En de officier van justitie eigenlijk niet. Die moet verantwoording af kunnen leggen aan de minister van Justitie over zijn beslissingen.
Dus ook veel in de media, komt zo'n officier van justitie ook veel in de media om dan de zaak toe te lichten. Of in ieder geval, zijn argumentatie wordt ook vaak gebruikt, nou, bijvoorbeeld door Peter R. de Vries, van oké, maar dit is in ieder geval wat de argumenten zijn voor een eventuele veroordeling. Ja. Dus dat komt ook wel vaak in het nieuws.
Ja, en dan even heel belangrijk is denk ik dat u zegt het inderdaad, u bent onafhankelijk als rechter. Alle rechters in Nederland zijn onafhankelijk van de politiek ook.
Ja. Ja, dat is een van de grondslagen ook van de trias politica, zeg maar. Je hebt een onafhankelijke rechterlijke macht die uiteindelijk de beslissingen neemt. En die moet dus niet worden gestuurd door een van de andere machten. Dat is eigenlijk de gedachte erachter.
Ja.
En mocht nou, dat is ook in deze zaak het geval, er is een uitspraak. Welke vervolgstappen zijn er dan mogelijk eventueel voor zowel het Openbaar Ministerie als de veroordeelde?
Nou ja, ze kunnen altijd in hoger beroep.
Ja.
En dan komen ze, dus het begint bij de, we hebben het eerder even over gehad, maar dat ging over bestuursrechtspraak. Maar bij de strafrechtspraak is zo, je begint bij de rechtbank.
Ja.
Dan kan je in hoger beroep bij het gerechtshof. En dan kan je uiteindelijk nog in cassatie bij de Hoge Raad. En heel veel later, je kan ook zelf nog naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens.
Ja.
Dat zijn eigenlijk de stappen.
Ja, en dan is er een groot verschil tussen waar de rechtbank en het gerechtshof over gaat en de Hoge Raad. De Hoge Raad beslist niet over.
Ja, het gerechtshof doet eigenlijk de zaak gewoon opnieuw.
Opnieuw.
Die kijkt ook weer opnieuw naar de feiten. De Hoge Raad die kijkt alleen of het recht goed is toegepast.
De procedure.
Ja, dus die gaat uit van de feiten die zijn vastgesteld door het gerechtshof. Die gaat daar niet meer naar kijken. Maar die gaat wel kijken of is het nou goed gemotiveerd en dat soort dingen.
Ja. Nu is onze rechtsprekende macht is natuurlijk een macht, hè? Een van de 3 trias politica. Maar er wordt ook wel eens gesproken van, volgens mij noemen ze het de 5e macht, hè? De media, of de 4e macht, de media. Dat is natuurlijk altijd een spannend veld, media en rechtspraak. Wij zijn met de school, met klas D08, op bezoek geweest bij NH Nieuws in Hilversum. En de eindredacteur daarvan, Sjoerd Stoop, die heeft de Mallorca-zaak van dichtbij natuurlijk gevolgd, omdat alle verdachten uit Hilversum kwamen. En een aantal studenten hebben een paar goede vragen voor Sjoerd Stoop als het gaat over relatie media en rechtspraak. Laten we kijken.
Denk jij dat het feit dat ze hier vandaan komen uit het Gooi, dat ze een beetje invloed heeft gehad op de rechtszaak?
Op de rechtszaak inhoudelijk? Nee. Dus, en ik denk dat ze daar al heel veel last van hebben gehad. Hè? Dat is natuurlijk heel snel gezegd, je bent een dure advocaat, niet al geregeld, pap, mijn man die betaalt wel. Dat is gewoon echt niet waar. Dat is gewoon echt niet waar.
Nee, net zoals dat ik op geen stel.
Ja, maar een van de jongens die had, die heeft dezelfde achternaam als een officier van justitie.
Waardoor? Er werd gezegd dat hij een voorkeursbehandeling zou krijgen en dat zij gewoon niet integer te werk was gegaan. Maar dat was echt, het sloeg nergens op, want ze zijn niet eens familie van elkaar. Dat vind ik wel het lastige van social media en van Facebook, dat mensen al zo snel denken dat iets waar is. Dat zeggen ook in dit geval, er werd gezegd van mevrouw Frank is de moeder van Stan en die zal regelen dat zoontje geen straf krijgt. Nou, het is gewoon veroordeeld uiteindelijk.
was dus niet waar. Dat werd dan uiteindelijk door het OM ook naar buiten gebracht, die ook opriep om die heksjacht te stoppen en inderdaad ook te zeggen van, nou ja, mevrouw Frank, onze collega, die is geen moeder van een van de verdachten, ze is niet eens familie. En dat mensen dan meteen reageren, oh nee, maar dan zal advocaat Stijn Franken wel zijn vader zijn. En ja jongens, kom op. Ik bedoel, je kunt niet zomaar alles roepen, dat werkt gewoon echt niet. Dus ik bedoel, bedenk iets op waarheid.
Wat is het grote verschil en overeenkomst in de rollen tussen jou als journalist van deze zaak en de rechtbehoefster?
Ik denk best veel hetzelfde. Want we willen allebei natuurlijk waarheid boven tafel krijgen, dat is ook wat wij willen. Kijk, het verschil is alleen dat hij met zijn collega's uiteindelijk iemand moet veroordelen. Dat lijkt me een zwaardere taak dan wij hebben, dat hoeven wij gelukkig niet te doen. Maar uiteindelijk ja, gaan we allebei doen een waarheidsvinding. Dat komt zeker overeen. Ik bedoel, wij hebben ook in het begin natuurlijk hetzelfde als de politie zou willen zeggen. Door te bellen, camerabeelden op te vragen, mensen ter plekke te spreken, mensen die erbij waren. Dat komt echt overeen. Alleen hoeven wij niemand op te pakken en niemand te veroordelen, gelukkig. Lijkt me best een zwaar beroep.
Hou jij het in gedachten dat er dan, net als bij Marco Borsato, een vorm van trial by media kan komen door de dingen die jij schrijft?
Dat is met elke rechter houdt natuurlijk rekening mee. Dat is wat advocaten vaak aanvoeren. Dat is natuurlijk de aandacht in de media voor jouw zaak. Hè. Je kunt natuurlijk al kijken, ik nu naar Marco Borsato. De beste man is nog niet veroordeeld, gaat wel veroordeeld worden. Maar er is al zoveel geschreven wat hij gedaan zou hebben. Hij is ook nog een publiek figuur, dus het is een beetje niet helemaal hetzelfde. Maar natuurlijk helpt dat mee dat iedereen iets van je vindt en vindt dat je hebt gedaan. Hè. Dat doet je zaak absoluut geen goed. Daar kun je ook gewoon onder lijden, zeg maar. Je wordt al gestraft omdat de publieke opinie toch wel denkt dat ze het gedaan hebben. En laat de rechter wel rekening mee. Dus het belangrijkste denk ik dat wij van altijd feit opschrijven, niet gaan speculeren over wat er misschien gebeurd zou kunnen zijn. Wij schrijven gewoon op van oké, dit weten we. Ja. En zo heeft die avond er op basis van onze informatie uitgezien. Maar we gaan niet speculeren dat er iets anders gebeurd is.
Nee, nee,
we schrijven gewoon de feit op. Meer dan dat kunnen we niet doen.
Ja, drie punten eigenlijk. Die interessant zijn denk ik voor u, hè? Om te bespreken. Dat eerst natuurlijk dat er best wel wat mis is gegaan in het begin. Onder andere door die video die op geenstijl.nl is gekomen. En het begrip rijke luiszoontjes, die naamsverwarring. Hoe speelt dat dan bij jullie achter de schermen?
Nou kijk, toen dat allemaal speelde, dat was meteen in het begin eigenlijk toen het net was gebeurd. Toen was die zaak natuurlijk nog niet bij ons. Dus toen heb ik de zaak gewoon gevolgd zoals jullie hem misschien ook hebben gevolgd, gewoon vanuit het nieuws. En toen heb ik dat ook wel gezien van, goh, wat, er worden hier van allerlei dingen beweerd. En de normale reactie als rechter heb je dan meteen van, nou, eerst maar zien of dat allemaal wel klopt. En later als je zo'n zaak dan krijgt, op je bureau krijgt en je ziet het dossier, dan zie je inderdaad een heleboel dingen die in het begin in de publiciteit zijn gebracht niet kloppen. En dat ook best wel gevolgen kan hebben later.
Ja, voor... dan is de media eigenlijk een hele hinderlijke factor in deze.
Ja.
Is het gelijk uit je systeem als je het in het dossier hebt gelezen? Dat je denkt van oké, maar dan hoef ik het niet meer mee te nemen?
Ja, dat denk ik. Kijk, je bent natuurlijk als rechter heel erg getraind om, je hoort ontzettend veel dingen, om heel erg goed te kijken van goh, klopt dit wel? En, ja. en is dit wel belangrijk überhaupt? Er worden natuurlijk een heleboel dingen ook gezegd die helemaal niet interessant zijn. Het is wel iets wat je later bij de zaak, is het wel iets wat in de bespreking van de zaak nog wel terugkomt. Dat je daar met de verdachte ook over praat. Van goh, wat voor gevolg heeft dat voor je gehad of hoe was dat? Nou, dat soort dingen bespreek je wel.
Maar je moet dus wel veel moeite doen om dat dan eigenlijk te parkeren.
Ja.
En ook het feit dat al die jongens toevallig allemaal uit Hilversum komen.
Ja, ja dat is ook, dat werd als een, kijk, dat is het interessante van deze zaak ook wel. Ik denk dat die daarom ook zoveel publiciteit heeft gekregen. Het is aan de ene kant een zaak waarvan iedereen kan denken, ja, dit had mijn zoon kunnen zijn, het had mijn vriend kunnen zijn, zowel aan de kant van de daders als van de slachtoffers.
Zeker, ja.
Dus het was wat dat betreft heel herkenbaar. En het beeld wat was geschetst was inderdaad van een groep verwende, rijke Gooise jongens die een andere, die daar een beetje tekeer
gingen.
Een
villa hadden, ja.
Die daar een villa hadden. Ja. En dat beeld, dat was dat kon echt wel heel, dat is heel veel genuanceerder. Ja. Dus, ja.
En die vraag die gesteld werd, trial by media, was wel een goede vraag. Hè?
Zeker, dat is een hele goede vraag. Dat is een heel belangrijk onderwerp. ik weet, er is vroeger was vanuit de rechtspraak een soort afhoudende houding tegen de media. Hè, van geen camera's in de zaal, niet te veel journalisten. Want het moest allemaal een beetje sacraal blijven. En het moest niet te veel in de media komen. Dat is inmiddels wel anders. En ik vind dat zelf ook dat heel anders zou moeten. Ik vind dat de media ook een hele belangrijke rol vervullen. En ik denk dat het dus onze taak is om de media dan ook met de goede informatie te voorzien. Dus ik vind ook dat wij bijvoorbeeld uitspraken veel toegankelijker moeten maken, zodat ze niet fout worden weergegeven in de media.
Ik ben ook ter voorbereiding op de website van de rechtbank en rechtszaak.nl gaan kijken. Ja. Daar worden ook van heel veel zaken allemaal door persrechters.
Zeker.
Voordat een zaak behandeld wordt of een uitspraak is, al een soort van introductie geven filmpje met, dit gaat er vandaag gebeuren. Of zelfs nog eerder van tevoren van dit is de planning. En daarna wordt vaak ook een uitspraak nog daarna door een persrechter, in 2-3 minuten kort uitgelegd. Dat is nieuw. Dat is een beleid wat nieuw is.
Ja, dat is wel nieuw. Daar komt steeds meer aandacht voor. Het verschilt ook nog steeds wel per rechtbank. Ik denk dat het een beetje afhangt ook van de mensen die bij de afdeling communicatie op zo'n rechtbank werken.
Ja.
Maar bij rechtbank Midden Nederland, waar ik werk, is daar wel veel aandacht voor. En vinden we het ook belangrijk. Want ik vind het belangrijk dat het goed, zoals die Mallorca-zaak. Daar spelen een aantal best ingewikkelde dingen. En het is belangrijk om dat goed voor het voetlicht te brengen, zodat daar geen misverstanden over ontstaan. En dat is onze taak, want je kan niet van iedereen verwachten dat ze het automatisch allemaal goed begrijpen wat er in zo'n zaak gebeurt. Want het is best ingewikkeld.
Best ingewikkeld. En dat moet ik ook namens Sjoerd Stoop, die in de video te zien was, te zeggen. Hartstikke tof, zegt hij, dat u dus onder andere, zoals nu vandaag hier bij ons, gastlessen geeft over die rechtspraak, zodat we er hopelijk iets meer van begrijpen. We pakken even de studenten erbij. Hebben jullie een vraag op dit moment aan onze Remco Hoekstra?
Ja, ik heb wel een vraag. Ik vroeg mij namelijk af, je ziet bij zaken zoals die van Mallorca dat er enorm veel emotie speelt. En ook legt hij vaak, bijvoorbeeld in dit geval, gevangenisstraffen op aan mensen die er zelf enorm van schrikken. Wat voelt u zelf dan? Voelt u helemaal niets?
Nou, dat zou niet goed zijn als ik helemaal niets zou voelen. En natuurlijk voel je daar zeker wat van. En zeker in deze zaak bijvoorbeeld hebben we dat ook volgens mij, ik denk in de strafmotivering ook wel gezegd. Van ja, we realiseren ons dat dit voor jullie, voor die verdachten, dat het heel heftig is. En natuurlijk ben je daar zelf ook mee bezig. Je denkt ook als je die jongens ziet, denk je, het zou ook mijn zoon kunnen zijn die dit overkomt in zekere zin. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Dus daar ben je ook wel, daar ben je wel gevoelig voor. Aan de andere kant heb je ook 2 weken eerder of 3 weken eerder heb je de ouders van en de vriendin van Carlo gehad in de zaal die vertellen wat het met hen heeft gedaan. Nou, dat is dan de emotie weer de hele andere kant op. Dus die emoties zijn er zeker. En dat is de taak als rechter is om dan toch, ondanks die emoties, als het goed is, een verstandige beslissing te nemen.
Ja, want u zei het al, uw eigen zoon ook. En dat je daar dat in kan herkennen. En dat speelt dan helemaal geen rol bij de uitspraak?
Nee, als het goed is niet natuurlijk. Ja, kijk, een rechter is ook gewoon een mens. Maakt deel uit van de samenleving. Heeft dezelfde emoties bij dingen die in het nieuws komen als ieder ander. En je kan natuurlijk ook nooit zeggen dat helemaal nooit een rol speelt. Want ook een rechter zal bijvoorbeeld over een bepaalde zaak extra verontwaardigd zijn. En dat mag hij natuurlijk ook best in de straf meewegen. Maar je bent natuurlijk wel opgeleid en getraind en hebt ervaring om wel op een objectieve manier naar de zaak te kunnen blijven kijken.
Nou, voor u is natuurlijk de zaak afgerond, omdat ze in hoger beroep zijn gegaan, volgens mij allebei de kanten. Maar in een van de artikelen die Sjoerd heeft geschreven, staat ook dat het OM niet per se in hoger beroep gaat om de straf per se hoog te krijgen, maar meer omdat ze de waarheid willen weten. Vindt u dan dat u met de mederechters echt een volledige uitspraak hebt gedaan met dat oogpunt? Soort van?
Ja, kijk, dan wordt het ingewikkeld natuurlijk altijd, want ik heb natuurlijk de zaak gedaan en dat betekent dat ik eigenlijk niet heel veel meer over de zaak kan vertellen dan wat er in het vonnis staat. Want alles wat ik er anders over zou gaan vertellen, dat zou dan twijfel over dat vonnis kunnen doen. Maar wij hebben natuurlijk in ons vonnis zo goed mogelijk op basis van de bewijsmiddelen die wij toen hadden en de verklaringen die wij toen hadden, hebben wij beslissingen genomen. En het Openbaar Ministerie denkt dat er misschien een hoger beroep door sommige verdachten toch andere of nieuwe verklaringen worden afgelegd. En dat zou natuurlijk van belang kunnen zijn.
Ja, en wat ook is gebeurd is bij het in hoger beroep gaan, ze hebben nieuwe onderzoeks onderzoeken aangevraagd, ja, als aanvulling. Zeg maar, het dossier was compleet, maar het OM vindt toch dat eigenlijk er nog aanvullend onderzoek zou moeten plaatsvinden op bepaalde onderdelen. En dat was voor hun dus een argumentatie om, ja, in hoger beroep te gaan.
Ja, kijk, het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan in een aantal zaken, omdat zij denken, als er nou straks in dat hoger beroep nieuwe informatie naar voren komt, die misschien voor ons leidt tot nieuwe verdenkingen tegen verdachten, dan, ja, moeten we wel hoger beroep zijn. Want anders is die zaak afgedaan, kunnen we dat niet meer aan de orde brengen. Nee. Dus dat is de reden, denk ik.
Ja, ja, dat is eigenlijk een tactische reden.
Ja, want ze hebben een groot aantal zaken hebben een hogere straf opgelegd dan het, ja, Openbaar Ministerie had, dan de officier van justitie had gevorderd.
Ja.
Dus dat kan geen reden zijn voor hen om in hoger beroep te gaan.
Nee, nee. En dan is het nog bijzonder dat alleen Saniel B. Nog in hechtenis zit en de anderen mogen in vrijheid afwachten. Ja. Waarom wordt zo'n beslissing genomen?
Nou, in zijn algemeenheid kan ik daarover zeggen dat voorlopig hechtenis is, dat is eigenlijk iets heel ingrijpends. Want voorlopig hechtenis, dat betekent dat je iemand vasthoudt, van zijn vrijheid berooft, terwijl hij nog niet onherroepelijk is veroordeeld. Dat gaat heel ver. En dat mag dus alleen onder bepaalde omstandigheden. En het moet eigenlijk ook een uitzondering zijn. Nou, dat betekent dat, dat elke keer als er wordt gevraagd om een opheffing van de voorlopige hechtenis, of als er over beslist moet worden, dan moet de rechter weer steeds een afweging maken tussen welke gronden er nog zijn voor die voorlopige hechtenis en welke andere belangen er zijn. En dat, ja, kan dus.
Het vrijheidsbelang is eigenlijk.
Het vrijheidsbelang is eigenlijk altijd groot. Ja. En wij hadden in onze zaak bij de rechtbank waren een aantal van de verdachten, ook allemaal behalve Saniel volgens mij, waren ook gedurende het proces al, was hun voorlopige hechtenis geschorst. Dus die waren al op vrije voeten. Ja. En die zijn alleen weer komen vast te zitten omdat wij uiteindelijk die straf oplegden. Ja. Ja.
We hebben nog één vraag. Ja.
Ja, mijn vraag ging eigenlijk niet per se over de Mallorca-zaak, maar eigenlijk heel breed. Want als je nou kijkt naar de populatie in de gevangenis, eigenlijk het veruit het grootste deel daarvan is praktisch opgeleid. Dus VMBO of MBO. Maar 100% van de rechters, die is theoretisch opgeleid, heeft universiteit gedaan, VWO waarschijnlijk. Dus hoe kan een rechter die per definitie hoog opgeleid is, nou een gewogen vonnis uitspreken? Als ze eigenlijk in een hele andere groep in de maatschappij leven.
Ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat je juist als rechter, die vraag krijg je natuurlijk wel vaker. Hè. Vroeger was het beeld een beetje van een rechter zit in een ivoren toren. Die heeft geen kijk op wat er in de maatschappij gebeurt. Ik denk juist dat je als rechter tegenwoordig een enorme goede kijk hebt op wat er in de maatschappij gebeurt. Want ik ga op bezoek in gevangenissen, ik ben op bezoek geweest in psychiatrische instellingen. Je praat met mensen van allerlei, met allerlei achtergronden, met allerlei enorme problemen. Dus je hebt voortdurend een beeld van de mensen die je tegenover je hebt. En dat betekent natuurlijk nog steeds dat je niet altijd, soms kan je je moeilijk verplaatsen in die mensen. Maar dat geldt denk ik voor veel verdachten. Maar ik denk dat je wel zo goed mogelijk, we krijgen natuurlijk ook rapporten van psychologen, van psychiaters, van de reclassering. Dus we krijgen wel een zo goed mogelijk beeld uiteindelijk van degene die we tegenover ons hebben. En op die manier probeer je toch een zo goed mogelijke beslissing in zo'n zaak te nemen.
En moeten alle rechters dan, dus wat u zei, op bezoek bij gevangenissen bijvoorbeeld, of
ja, dat gebeurt haast automatisch. Kijk, ik ben bijvoorbeeld, je doet verschillende dingen in je carrière als rechter. Ik heb ook op een gegeven moment beslissingen moeten nemen over de vraag of mensen moesten worden opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen tegen hun zin. Dan ging je ook gewoon bij mensen op bezoek thuis. Want dan had je een schizofrene patiënten. Dan kwam je in huizen waar je een weg moest banen door de pizzadozen en de hondendrollen. En dan zat je gewoon in een huis te praten met iemand die psychisch ernstig gestoord was. En ik denk dat de meeste mensen dat soort situaties juist niet meemaken. En als rechter maak je dat dus wel mee.
Dus de rechtszaak gaat verder dan alleen in de zaal?
Zeker,
met de
rechtszaak gaat verder dan alleen in de zaal, ja.
Misschien nog een aanvullende vraag. Hoe vaak gaat een rechter ook op locatie kijken? Want je hoort wel eens dat in ieder geval, ja, voor onderzoek, technisch onderzoek, nog teruggegaan wordt naar een locatie. Maar is het ook gebruikelijk voor een rechter om eventueel naar een locatie te gaan?
Zeker, dat gebeurt wel. Ik doe ook civiele zaken en dan heb je bijvoorbeeld soms burenruzies.
De schutting.
Ja, dan, ja. Ga je toch vaak kijken, want dat is de beste manier.
Even met je eigen ogen
zien. Ja, ga je met je eigen ogen kijken. En dan sta je ineens midden tussen zo'n burenruzie die al 10 jaar duurt daar. Dus ja.
Maar bij zo'n zaak als in Mallorca, is de kans klein dat je daar op
het gebeurt wel eens dat rechters gaan kijken op een plek om een beeld te kunnen krijgen van de plaats van het delict. Of dat er een soort reconstructie komt waar rechters ook gaan kijken. Maar in de Mallorca-zaak hebben we het niet gedaan. Daar is wel een soort videoreconstructie vertoond op de zitting.
Ja.
waar ze met allerlei speciale technieken hadden ze dan die boulevard helemaal in beeld gebracht en wat daar was gebeurd. Maar daar zijn we niet ter plekke gaan kijken.
Nee. En dat was wel mooi wat Sjoerd ook benoemde. Dan doen eigenlijk de journalist en de rechter een beetje hetzelfde. In die zin, je gaat reconstrueren wat er gebeurd is. Hè? Die reconstructie maken wij als journalist natuurlijk ook.
Zeker.
En dan kan het soms wel zijn dat een journalist iets eerder bedenkt, vindt, dan de rechterlijke macht.
Ja, want wij doen natuurlijk eigenlijk, dat is natuurlijk wel een verschil. Wij doen als rechter eigenlijk zelf geen onderzoek. Wij doen het met het dossier wat ons wordt aangeleverd. Maar het kan inderdaad, soms journalisten vinden soms dingen in zaken die van belang kunnen zijn.
Ja.
Ik heb ook ooit een grote zaak gedaan, het passageproces, het grote liquidatieproces. En daar merkte je ook wel dat daar ook wel gebruik van werd gemaakt, ook bijvoorbeeld door advocaten die dan die dan een dag voordat er dan weer een zitting kwam, dan was er ineens weer een item op een brandpunt of zo gelekt. En dat was dan was er een journalist die had iets uitgevonden met een laptop.
Ja.
En dat moest dan, dat werd dan door de advocaat de volgende dag gebracht. Van kijk, er is nieuwe informatie, dat moet u gaan onderzoeken. Nou, dat soort dingen gebeuren wel.
Ja, ja. Want zeg maar voor een strafdossier of het dossier wat u wordt, daar wordt een stukken ingebracht door het Openbaar Ministerie. Ja. Maar ook door dus alle advocaten van de verdachten die...
Ja.
Die
kunnen verzoeken op stukken aan het dossier toevoegen. Die kunnen ook zelf wat onderzoek doen. Of die hebben dan bijvoorbeeld iets gehoord van een journalist. Ze zeggen, ik wil dat dat in een dossier wordt toegevoegd. Ik wil dat daar nader onderzoek naar wordt gedaan. Ik wil dat daar nog een getuige over wordt gehoord. Dat kan allemaal gebeuren.
Ja, dus vanuit twee kanten. Om uiteindelijk dus een afgewogen beslissing te nemen.
Waarom hebt u gekozen voor de rechtspraak en niet de advocatuur?
Dat heeft met mijn persoonlijkheid te maken, denk ik. Ik vind het prettiger om een beetje op aan het eind te oordelen dan om zelf een standpunt in te nemen. Dat vind ik, ik heb een tijdje natuurlijk als advocaat wel gewerkt in het kader van die opleiding. En ik merkte dat ik dat ook wel, dat ik dat wel lastig vond. Dus ik was daar ook iets te genuanceerd voor. Dan kwam er een cliënt en die kwam met een verhaal. En dan zei ik, volgens mij zou het ook wel eens anders kunnen liggen. En dan waren ze heel boos, want dat willen ze niet horen.
Ja.
Dat was niet... Ik ben geschikter, denk ik, als rechter dan als advocaat.
Ja, en wat Sjoerd net aanhaalde, hij heeft groot respect voor dat een rechter hele zware beslissingen moet nemen. En hij zegt letterlijk, ik ben blij dat ik niet in uw schoenen sta.
Ja.
Andersom, zou u ook journalist kunnen zijn?
Ik zou het wel leuk vinden, ja. Mijn dochter studeert ook journalistiek. Die komt wel met verhalen bij me. En dan denk ik, dat zou ik ook een mooi vak vinden. Ja.
Nou, wie weet.
Maar goed, ik doe dit al te lang, denk ik.
Ja. We moeten het nog gaan hebben over de toekomst van de rechtspraak.
Ja, maar
daar sluit dit wel.
Die is mooi.
Maar
wat zijn de belangrijkste tips die u nu heeft voor de jonge studenten die hier zitten, die misschien een onderwerp gaan maken wat te maken heeft met de rechtspraak? Bijvoorbeeld Hilversum. Hè. Jullie zitten in de hyperlocal Hilversum. De zaak gaat natuurlijk 4 december weer van start, inhoudelijk. Wat raadt u ze aan?
Ja, je zou gewoon kunnen gaan kijken daar bij het hoge beroep. Het is wel in Leeuwarden, dus het is wel een eindje reizen. Ik raad het iedereen eigenlijk altijd aan om gewoon te gaan kijken. En om dan bij jezelf ook na te denken, wat zijn in deze zaak nou de dilemma's? Waar gaat het eigenlijk over? Want bijna elke zaak is uiteindelijk terug te brengen, hoe ingewikkeld ze ook lijken, is vaak uiteindelijk terug te brengen tot 1 of 2 echte kernpunten waar je over kan twijfelen, of waar je over van mening kan verschillen. En om die punten goed voor het voetlicht te krijgen, denk ik, dat belangrijk is. Als je dat, en dat kan je met name doen door ook die zaken te gaan bekijken en daar in die zittingzaal te zitten, want dan voel je ook een beetje waar het over gaat.
Binnenkort reisje naar Leeuwarden voor jullie. We gaan naar de toekomst toe, het laatste blok. We hebben natuurlijk al aangeraakt het grote tekort binnen de rechterlijke macht aan krachten. Zaterdag was een interview met de oud-rechter Frank Wieland, die onder andere Willem Holleder heeft veroordeeld. Die dinsdag met een boek komt, Het Proces. Dat gaat over het Holleder-proces. U hebt natuurlijk het interview gelezen in de Volkskrant, neem ik aan.
Ja, ik ken Frank Wieland ook nog. Ik heb ooit met hem samengewerkt, dus ik ken hem wel goed.
Mm-hmm.
Ja.
Wat vond hij wat hij aanstipte? De kop zegt natuurlijk al heel veel. Empathie is de ziel van het strafrecht. En hij vindt dus dat dat ook onder druk is komen te staan. Hij houdt eigenlijk in mijn ogen een pleidooi om die weer terug te brengen.
Ja. Nou, kijk, ik ken hem. Het heeft ook allemaal weer met zijn persoonlijkheid te maken. Hij is ook iemand die dat heel erg graag doet. Die graag met verdachten in gesprek komt. Die daar misschien soms ook weer anders in is of verder in gaat dan sommige andere rechters. Maar in de kern heeft hij wel gelijk. Ik zeg ook altijd, het doel van zo'n strafzaak is uiteindelijk toch dat je probeert in gesprek te komen met zo'n verdachte. Over wat is er nou gebeurd? Waarom is dat gebeurd? Hoe is dat gebeurd? Dat is wel, want dan kan je inderdaad de beste beslissingen nemen. En het vervelende is dat...
Voor de verdachte eigenlijk?
Ja, empathie weet ik, dat weet ik niet.
Is te ver. Aandacht voor de verdachte.
Nou ja, aandacht. Je moet, je wil uiteindelijk als rechter, wil je iemands verhaal horen. Je wil horen wat hij te zeggen heeft. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord, bij het gerechtshof, de belangrijkste reden als je aan mensen vraagt, waarom bent u in hoger beroep gegaan? Ja. Is meestal niet omdat ze zeggen, ik ben het niet eens met de straf. Ze zeggen meestal, er is niet naar me geluisterd bij de rechtbank. Ik ben niet gehoord. Dus als je mensen het gevoel geeft dat je wel naar ze hebt geluisterd en dat je wat ze hebben gezegd ook hebt meegenomen in je beslissing, dat je daar ook blijk van geeft, dat is denk ik het belangrijkste. En of dat nou empathie is, dat weet ik niet zo
goed. Nee, dat is misschien nog wel wat verder. Ja, wat hij aangeeft is dat hij onder druk komt te staan. Onder andere door dat vanuit de politiek het strenge straffen natuurlijk ineens heel erg op de agenda staat.
Ja, dat klopt. Maar streng straffen komt natuurlijk niet alleen omdat het vanuit de politiek op de agenda staat. Dat is natuurlijk ook iets wat vanuit de maatschappij al heel lang wordt geroepen.
Ja.
En wat ook zijn effect heeft op de straffen. Want de straffen zijn gewoon de afgelopen jaren steeds hoger geworden. En dat merk ik zelf ook. Toen ik begon waren de straffen echt lager dan nu.
Maar hij zegt eigenlijk dat is niet het wieltje waar je aan moet draaien.
Nee, dat is niet het enige wieltje waar je aan moet draaien. Maar dat is het ingewikkelde bij strafrecht.
Welk ander wieltje heb je dan nog meer als rechter?
Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar het doel van een straf. Wij leggen natuurlijk een straf op, maar ja, waarom doe je dat eigenlijk? Ja. Daar zijn hele filosofische vragen over te stellen. Daar kan je eindeloos over debatteren. Maar er zijn een aantal belangrijke doelen die we allemaal wel kennen. Dus de preventie, vergelding. En die dingen die lopen niet altijd samen. Kijk, als het gaat om...
Een preventiemaatregel voelt niet misschien als een strafmaatregel.
Nee, maar. Kijk, als je naar de Mallorca-zaak bijvoorbeeld zou kijken, dan denk je, wat is daar nou als je daar de straf op legt? Je kan bij die jongens misschien wel denken, nou, dit doen ze nooit meer.
Nee.
Dus preventie is misschien geen reden voor een straf. Maar ja, misschien wil je wel aan andere mensen duidelijk maken van, goh, dit kan niet. Of misschien wil je aan de maatschappij duidelijk maken van, goh, dit kan niet. Nou, dat zijn allemaal elementen die een rol spelen. En die ook de hoogte van de straffen beïnvloeden, denk ik.
Ja.
En ook een mooi voorbeeld, dit artikel, hoe je rechtspraak dus weer in de media terugziet. Dat is ook, zeg maar, niet alleen maar gaat over de strafzaak zelf, maar ook om het hele proces eromheen.
Hij dus beschrijft in zijn boek ook, begrijp ik. Waarin hij ook best wel...
Het boek heb ik nog niet gelezen over.
Wat ik lees in het artikel is dat het ook gaat over de ruzies. Hè, van de onderling met de zussen Sonja en Astrid en Willem Holleder. De confrontaties met Peter R. de Vries. Is het eigenlijk aan een rechter om dit te beschrijven in een boek?
Daar is heel veel discussie over. Ik weet dat er onder mijn collega's ook heel veel kritiek is op hem. Omdat hij dit allemaal naar buiten brengt. Omdat ze zeggen, ja, je gaat veel te veel er een...
Wat er binnen de raadskamer besproken wordt.
Moet allemaal
wordt.
Binnen de raadskamer. En bovendien zeggen mensen ook van, ja, maar het is niet Frank Wieland die Holleder heeft veroordeeld. Het is... De rechter. Dus je moet dat niet te persoonlijk maken. En hij maakt het natuurlijk wel persoonlijk. Nou ja, daar kan je van mening over verschillen. Ik vind dat hij wel een punt heeft dat wij best meer in de publiciteit zouden kunnen uitleggen wat we doen en hoe onze uitspraken zijn opgebouwd.
Ja, dat bespreekt hij ook heel duidelijk. Van de persrechter, die zou vaker in een opinieprogramma moeten zijn in plaats van elke keer weer Saskia Belleman van de Telegraaf.
Hoewel Saskia Belleman het heel goed doet.
Dus het hartstikke goed. Maar, geen kritiek op Saskia.
Nee, ik denk dat hij daar wel een punt heeft. En dat is ook iets waar we over nadenken. Het is natuurlijk ingewikkeld, omdat wij bang zijn dat we in zo'n talkshow setting toch worden verleid om dingen te gaan zeggen die we eigenlijk niet zouden willen zeggen.
Want bijvoorbeeld, als u een uitnodiging zou krijgen bij Op 1, niet 18 november, maar 23 november, dan is dat eigenlijk niet mogelijk om daar te gaan zitten, of wel?
Nee, dan, als het over de Mallorca-zaak gaat, zou ik daar zelf nooit gaan zitten. Nee. Maar je zou als persrechter er misschien wel kunnen gaan zitten.
Ja.
Want persrechter is natuurlijk iemand die afstand heeft van wat er bij die zaak is gebeurd. Die kan het wel uitleggen. Kijk, ik ben ook persrechter bij de rechtbank midden Nederland. Wij denken wel eens over dit soort dingen na. Kijk, wat je wil voorkomen is denk ik dat je daar als rechter aan tafel zit en vervolgens zit, want dat gebeurt natuurlijk wel eens bij talkshows, dat ook Gerard Joling er zit, die ergens een mening over heeft. En dan wordt er gevraagd, Minhoek, wat vindt u daar nou van? Ja. Nou ja, dan wil je eigenlijk niks zeggen. Nou, dat zijn ingewikkelde dingen. Maar als je daar goede afspraken over zou maken, dan zou dat best kunnen, denk ik.
Ja. Afrondende vraag aan u en super dat u bij ons te gast bent vandaag. Frank Wieland die noemt het de zaak van zijn leven, de Holleder-zaak. Wordt dat voor u misschien wel de Mallorca-zaak?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk eigenlijk, ik heb net genoemd de passagezaak die ik heb gedaan. Die heeft 4 jaar geduurd, dus daar ben ik 4 jaar lang mee bezig geweest. Dat is eigenlijk meer de zaak van mijn leven. En zoals ik al net zei, de Mallorca-zaak was in bepaald opzicht eigenlijk een gewone zaak. Alleen door die zal misschien de zaak van mijn leven blijven qua de media-aandacht en de setting van die zaak met alle aandacht eromheen. Maar nee, dus niet.
Dus geen boek komt er over het proces?
Misschien komt de zaak van mijn leven nog.
Dat kan nog.
Ja. Ja, je hebt nog wat jaren te werken, hopelijk.
Zeker. Ja.
We zijn aan het slot, Vincent.
We zijn
aan het slot.
We vragen nog even of Rianneke erbij komt, want we zijn klaar met bestuur. Wat we in ieder geval even moeten doen, is nog even met mijn studenten thuis vertellen. Het tentamen. Er zijn morgen en overmorgen zijn er nog hoorcolleges van mij en van Ernst-Jan voor vragen. Dus kom naar die hoorcolleges.
Doe dat, maak er gebruik van.
Ik heb nog een plaatje die we even kunnen kijken van blok 0 van de Spotify screenshot. Jullie kunnen allemaal thuis, jullie krijgen nu in beeld, ook de audio terugluisteren. Dus vind je het nou fijn om gewoon te luisteren? Alle talkshows staan natuurlijk op Canvas, maar ook de audio kan je terugluisteren. En dan moet je naar seizoen 3. Op seizoen 1, dat zijn de eerste afleveringen met ook de gesprekken tussen mij en Jeroen qua inhoudelijke kennis. Dus seizoen 1 voor het boek en seizoen 3 voor de talkshows.
En nog even de hoofdstukken goed doorlezen natuurlijk.
Zeker, readers niet vergeten.
Readers niet vergeten.
En zorg dat je in ieder geval je legitimatie en je collegekaart bij je hebt. En ze krijgen van mij nog een mail, want iedereen moet ook een laptop meenemen, maar dat ga ik nog in de mail allemaal uitleggen.
Wordt allemaal helder.
Ja.
Dit was de laatste van bestuur. Eventjes kleine pauze en dan zijn we weer terug met de talkshow over economie. Dank jullie wel voor het kijken. Dank jullie wel team daar. Achter de schermen, techniek. Danny, Tom en Max vandaag. En Bahar. Dank jullie wel voor alles. En ik hoop jullie weer terug te zien bij de Economie Talkshow.
20 november.
20 november weer.
Ja, dankjewel.